Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels van pater Gerion Goldman. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 6, het gebed van zuster Solana. Na dit hemelse geschenk, het studiesemester van 1942-43 in Freiburg, keerde ik in april terug naar Kassel. Daar kreeg ik het bevel om op 18 mei 200 soldaten naar het Russische front te begeleiden. De dag voor vertrek had ik een vrije dag, die ik benutte om het graf van mijn moeder te bezoeken in Fulda. Deze 17 mei werd een gedenkwaardige dag. Na het bezoek aan de begraafplaats kon ik vanwege bombardementen op het spoor niet meteen naar Kassel terugkeren. Ik liep door de kleine stad waar elke hoek mij herinnerde aan mijn jeugd. Ik kwam in de Lindenstraat bij het klooster van de zusters waar ik zoveel jaren misdienaar was geweest. Na een kort gebed in dit voor mij zo vertrouwde godshuis wilde ik weer naar buiten gaan toen de kosteres, zuster Solana, stralend van vreugde naar mij toekwam. Mijn jongen is er weer. Dat klonk wel grappig, vond ik. Een onderofficier die mijn jongen genoemd werd. Kom toch even mee naar de sacristie. Ik wil je iets vragen. De sacristie was in al die jaren niets veranderd. Ik ging zitten op de stoel waarop ik zo vaak had geslapen tijdens de geestelijke lezing. Een vraag haalde mij uit mijn gedachten. Bid je wel genoeg? Verbaasd antwoordde ik wat onzeker. Dat heeft u toch zojuist gezien in de kapel? Maar wat ze toen zei, verraste mij nog meer. Ik bedoel of je ook ijverig tot God bidt, opdat je volgend jaar tot priester gewijd wordt. Wat? Volgend jaar? Dat is absoluut onmogelijk. Hoezo? Vroeg ze. Omdat ik soldaat ben en niet weet of ik levend uit de oorlog zal terugkeren. Als ik terugkom, dan moet ik nog minstens 4 jaar studeren. Maar wie weet hoe lang de oorlog nog duurt? Zuster Solana lachte mild en zei: Maak je geen zorgen. Je zult volgend jaar tot priester worden gewijd. Ik dacht dat het onzin was en vroeg: Hoe komt u aan deze eigenaardige overtuiging? Het korte antwoord luidde: Jij bent een bijzonder geval. Ze pakte een notitieboekje uit een la en gaf het aan mij. In het boekje vond ik een overeenkomst die zij met de Heer had gesloten, waarin stond dat ik 20 jaar later tot priester zou worden gewijd. Ze had uitgerekend dat dat de tijd was die de toen 8-jarige jongen nodig zou hebben om de weg naar het priesterschap af te leggen. Al die jaren had ze al haar offers, gebeden, opgedragen voor dit ene doel: priester na 20 jaar. Pagina na pagina was gevuld met alles wat ze voor deze intentie had gedaan, aangevuld met vele namen van medezusters die hadden beloofd met haar mee te bidden. Achter veel van die namen stond een kruisje met de opmerking: gestorven, bid verder in de hemel. Lachend keek ze toe hoe ik de bladzijden omsloeg en ze zei: zie je, jij bent een bijzonder geval. In de Heilige Schrift staat telkens opnieuw dat God onze gebeden verhoort. En daarom zul jij volgend jaar de priesterwijding ontvangen. Ik voelde me wat ongemakkelijk en ik zei: zuster, toen u op grond van uw wat eigenaardige overeenkomst bent begonnen met bidden, wist u niet dat er een oorlog tussendoor zou komen? Maar ze antwoordde een beetje onwillig: oorlog of geen oorlog, daar staat niets over in de Bijbel. Er staat nergens dat God alleen in vredestijd gebeden verhoort. Of staat er ergens dat er alleen dingen gebeuren als er geen oorlog is? God hoort en verhoort, ongeacht de omstandigheden, veroorzaakt door dwazen. Ik kon me niet inhouden en begon luid te schateren. Wat een kinderlijk, ja, bijna kinds vertrouwen van een zuster in een klooster die niets scheen te begrijpen van wat er zich in de wereld afspeelde. Ze voegde er nog aan toe: geloof je dan niet dat Gods wil sterker is dan de oorlog? Daar kon ik enkel wat tegenstribbelend op antwoorden: zeker wel, maar in de kerk zijn er nu eenmaal regels waaraan je je moet houden als je priester wil worden. Ik heb tot nu toe alleen mijn filosofiestudie afgerond. Wat ik sindsdien gestudeerd heb, kun je amper theologie noemen. Ik kan dus op grond van de voorschriften die de kerk na lange ervaring heeft opgesteld, echt geen priester worden gewijd op het moment dat u hiervoor in gedachten heeft. De volgende vraag verraste mij: wie heeft die voorschriften dan opgesteld? Ik dacht na en zei: de kerk en de paus heeft ze ondertekend. Toen kwam er een triomfantelijke glimlach op haar gezicht. Dan is het toch eenvoudig. Ik zal er vanaf nu voor bidden dat je de paus zult ontmoeten en dat hij je toestemming geeft om zonder verdere studie de priesterwijding te ontvangen. Degene die de regels opstelt, kan je er ook van dispenseren. Nu had ik er genoeg van. Zuster, wat zegt u nu? Rome en de paus. Kijkt u eens. Dit is mijn bevelschrift voor mijn vertrek naar Rusland. Ik moet morgen vertrekken. Er is daar geen paus. Vol overtuiging zei ze: jij gaat niet naar Rusland. Ik stuur je naar de paus. Je zult het zien. Ze was duidelijk niet helemaal bij zinnen. Ik nam afscheid van haar en haar in mijn ogen onzinnige toespraak met de woorden: ik moet nu naar het station. Morgen vroeg reis ik af naar Rusland. Zuchtend antwoordde ze: ach, wat heb je toch een klein geloof. En toen: wacht nog 1 minuut. Ze kwam terug met haar mantel. Ik heb toestemming om met je mee te gaan naar het station. Ook dat nog. De reizige soldaat en dat klein zustertje, uniform en habit, liepen samen over straat. Gelukkig was het maar een klein stukje naar het station. Onderweg probeerde ze mij tot haar geloof te bekeren, maar ik zei geen woord. Ze stond voor het raam van de wagon en gaf me een teken dat ik het raam moest opendoen. Wat ze toen zei, was nog wel de grootste onzin. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maria is de moeder van alle priesters. Je moet dus eerst naar Lourdes gaan, om haar om hulp te bidden. Daar zal alles goed komen. Ik snoof. Bid u maar dat Maria in Rusland verschijnt, en deed het raam dicht. Wat een idiotie. Tot aan Kassel kwam ik maar niet tot bedaren. En ik liep onrustig de trein op en neer. Eenmaal aangekomen, maakte ik mijn bagage klaar voor Rusland. In de ochtend van 18 mei leek de kazerne wel een mierenhoop. Om 7 uur leidde ik de ongeveer 200 soldaten naar het station. Het waren eigenlijk nog kinderen die recht van school kwamen. Om 9 uur zaten ze allemaal verdeeld in de coupés. De trein zou om 9:10 vertrekken. Om 9:05 kwam er een jeep aanrijden met een officier en een onderofficier in volledige uitrusting. Ik ging me melden. Onderofficier Goldman, klaar om met de manschappen naar Rusland te vertrekken. De officier gaf de onderofficier een teken. U neemt het transport over. Goldman, u bent aangehouden. Volg mij. Ik was sprakeloos. Wat was er gebeurd? Hij zei geen woord. Nadat ik was ingestapt, reden wij terug naar de kazerne. De mij zo goedgezinde overste kwam meteen naar de ruimte waar ik als arrestant zat te wachten. Goldman, waar hebben ze je nu weer van beschuldigd? Er kwam een telegram van het opperbevel uit Berlijn dat we u moesten arresteren tot nader bericht. Er moet toch iets heel ernstigs gebeurd zijn. Denkt u er eens over na wat het zou kunnen zijn? Misschien kan ik u helpen. Ik dacht na en schrok. Misschien hadden ze ontdekt dat ik opdrachten voor het verzet had uitgevoerd. In november van het jaar daarvoor was er namelijk het volgende gebeurd. Bij een bezoek aan mijn evangelische vrienden in de Communiteit Imshausen bij Bebra, toen ik daar aankwam, stond daar een grote, statige man bij de voordeur. Toen ik het huis naderde, verdween hij naar binnen. Ik hoorde van de leidster van het huis, mevrouw Vera von Trott zu Zoltz, dat het haar broer Adam was. Bij het eten zag ik hem. Hij had het soort gezicht dat je niet snel vergat. Tegen de avond vroeg hij of ik met hem wilde gaan wandelen. We liepen een flink eind de heuvels in. Hij wilde liever niemand in de buurt hebben die ons kon afluisteren. Hij vertelde me dat zijn zus hem had gezegd wie ik was. Plotseling vroeg hij mij: hoe denkt u over de politieke situatie, de oorlog en de Führer? Even stokte mijn adem. Voorzichtig, dit waren ook altijd de eerste vragen waarmee een spion van de Gestapo probeerde jou in de val te lokken. Wat moet ik daar als eenvoudige onderofficier van vinden? Hij lachte en zei: ik ben geen spion. Ik wil u vragen om ons te helpen Duitsland te redden. U spreekt meerdere talen. Daarmee zou u ons kunnen helpen. Ik was stom verbaasd. Natuurlijk kan ik helpen om Duitsland te redden, maar hoe zal dat geschieden? Het antwoord was duidelijk. Dat kan alleen door hem te elimineren. Wie? Vroeg ik argeloos. Hij antwoordde geërgerd: hoe kunt u dat nu vragen? Wie heeft ons in dit ongeluk gestort? Hitler. En daarom moet hij verdwijnen. Alles is van hoger hand voorbereid. We hebben nog een bode nodig die niet opvalt en die bereid is berichten over te brengen naar Italië en Parijs. U zou dat kunnen doen. Alles wordt mondeling overgedragen. Er mag niets van worden opgeschreven. Toen ik aarzelde, zei hij iets onverwachts. U heeft al eerder contact met ons gehad. Ik wist er niets van. Daarom zei hij: herinnert u zich uw vrijspraak voor het oorlogstribunaal in Kassel? Wie heeft u uit die benarde positie bevrijd, denkt u? Hij las de verbazing op mijn gezicht. Nu begreep ik waarom die zaak destijds zo'n onverwachte wending had genomen. Ademloos vroeg ik: moet Hitler worden vermoord? Hij antwoordde: hij moet op de een of andere manier geëlimineerd worden. Herr von Trott, ik ben katholiek. Ik heb een eed gezworen. Moet ik die nu breken? Hij kwam nu heel dicht bij mij staan. Wij zijn ook christenen en wij zijn Duitsers. Wij hebben vele malen voor het kruis gestaan om te vragen wat we moeten doen. Maar omdat wij christenen en Duitsers zijn, is er geen andere weg. En we moeten snel handelen. De tijd dringt. Anders is het te laat. Ik wil morgen uw antwoord. Toen liep hij de heuvel af naar huis. De volgende ochtend reisde ik naar Fulda om het probleem met de bisschop te bespreken, natuurlijk zonder namen te noemen. Ik was stom verbaasd toen ik begreep dat de bisschop tot in detail op de hoogte was van deze ontwikkelingen. Hij was dus ook ingewijd. Doe mee en help ons, zei hij. Terug in Imshausen heb ik de heer von Trott nog eenmaal ontmoet. We gingen opnieuw wandelen. Ik ontving enkele boodschappen van hem die ik uit mijn hoofd moest leren. Er werden twee namen genoemd. Eén van iemand in Parijs en één in Rome. Ik was sprakeloos. Hij zei: wacht op een gelegenheid en vergeet hun namen niet. De berichten leken mij totaal onbelangrijk, maar hij vertelde me dat ze goed versleuteld en erg belangrijk waren. Ik moest niet proberen om de inhoud ervan te begrijpen, maar enkel de woorden doorgeven en strikt geheim houden. Dat was allemaal vorig jaar gebeurd. Nu zat ik alweer 3 dagen onder arrest in Kassel met de vraag wat ik nu weer had uitgehaald. Op de vierde dag kwam er een schrijven uit Berlijn dat aan mij was gericht. De overste kwam het mezelf overhandigen. Ik opende het in zijn bijzijn. Er stond alleen: onmiddellijke overplaatsing naar Po. Moet zich melden bij de garnizoenscommandant. Aangezien we beiden niet wisten waar Po lag, maar vermoeden dat het in Frankrijk was, haalden we een landkaart tevoorschijn en vonden het vlakbij Lourdes. Verrast vroeg ik me af of zuster Solana een direct lijntje met het opperbevel van de Weermacht had. Het was mij duidelijk dat mensen rondom meneer Von Trott hadden vernomen dat ik het bevel had gekregen om naar Rusland te vertrekken. Dat zou hun plannen dwarsbomen. Ik ging dus eerst naar Parijs en daarna naar Po. In Parijs probeerde ik de man te ontmoeten wiens naam mij was doorgegeven. Hij was echter niet aanwezig. Daarom moest ik onverrichter zake verder reizen.
Thank you.
aangekomen, kreeg ik de opdracht om mijn talenkennis in te zetten voor het afluisteren van radio-uitzendingen uit Noord-Afrika. Dit deed ik meestal 's avonds of 's nachts. Daardoor had ik overdag veel vrije tijd. Ik ging naar Lourdes, dat maar enkele kilometers van Po verwijderd lag. Al na enkele dagen was ik in de gelegenheid om bij de verschijningsgrot te bidden. Ik was dus in Lourdes. Maria hoefde niet naar Rusland te komen. De gelovige voorspelling van zuster Solana uit Fulda was boven verwachting onverhoopt snel tot vervulling gekomen. Natuurlijk stuurde ik haar meteen een kaartje met de mededeling waar ik was. Ze antwoordde op een briefkaart die een hoop plezier veroorzaakte. Bij het ochtendappel werd ik naar voren geroepen. Onderofficier Goldman, heeft u een tante in Fulda of een zus? Toen hij mijn verbaasde blik zag, las hij hardop verder. Lieve Karel, dank voor je kaartje. Wees altijd braaf, blijf bidden en zondig niet. Zuster Solana. De hele meute schaterde het uit om deze woorden. Ik probeerde ze ernstig in praktijk te brengen. Aangezien de overste van het Franciscanerklooster, ondanks al mijn smeken, de poorten gesloten hield, mijn medebroeders moesten veel geleden hebben onder de Duitse bezetting om zo wantrouwend te zijn, ging ik elke namiddag naar een klooster in de buurt, waar dagelijks om 17 uur de aanbidding werd afgesloten met de sacramentele zegen. Een vriendelijke priester gaf mij daar elke dag de heilige communie. De zusters, die daardoor erg ontroerd waren, verzorgden voor mij, een vijandelijke soldaat, telkens een heerlijke Franse maaltijd. Ik had weer een prettig leven en ging steeds vaker naar Lourdes. Op een nacht ving ik een interessant bericht op. Het onversleutelde bericht luidde als volgt. Fransozen, houd vol, jullie bevrijding staat voor de deur. Wij komen. De officier aan wie ik het de volgende dag overhandigde, lachte en zei: U heeft gedroomd. Waar willen de Engelsen en Amerikanen dan aan land gaan? De hele kustlijn is in handen van de Duitsers. Ik was er echter niet zo zeker van en vroeg mij af waar troepen uit Noord-Afrika aan land zouden kunnen gaan. Alleen Sicilië leek daarvoor in aanmerking te komen. Ik kocht een Frans-Italiaanse taalkursus en besteedde elke vrije minuut aan het opfrissen van mijn Italiaans. Mijn kameraden lachten me uit, omdat wij ondertussen onze winteruitrusting voor Rusland hadden ontvangen. Ze plaagden mij en vroegen of ik dacht dat Rusland in Italië lag. Maar ik liet mij niet afschrikken. Toen wij echter moesten instappen in een trein die naar Rusland vertrok, bekroop mij toch even de twijfel. Maar onderweg reden we plotseling langs de Middellandse Zee, over Nice aan de Riviera naar Genua. Daar moesten we uitstappen en onze Rusland-uitrusting afgeven. In plaats daarvan kregen we lichte uniformen. Vervolgens reisden we langs Rome naar Oost-Italië. Ik dacht aan de woorden van zuster Solana dat God machtiger is dan de oorlog en aan wat ze over het gebed had gezegd. Ik was benieuwd hoe het verder zou gaan. Hoofdstuk 7. De ziekencommunie. In Foggia aan de Adriatische Zee verlieten wij de trein. Onze volledig gemotoriseerde eenheid had zijn standplaats in Lucera, een prachtig middeleeuws stadje. Omdat de regimentsarts ver weg gestationeerd was, moest ik een eerste hulppost opzetten. In een door de bewoners in de haast verlaten huis was dat heel goed mogelijk. Toen ik de vlag met het Rode Kruis had opgehangen, kwamen er echter amper soldaten, maar wel veel moeders met kinderen die om hulp vroegen. De medische verzorging van de bevolking was totaal in elkaar gestort, omdat alle artsen in het leger zaten. Al spoedig stonden mensen in lange rijen te wachten. Ze betaalden met voedingsmiddelen, met name geitenkaas, die in een hoek werd opgestapeld. Ik had twee assistenten, één uit Schwarzwald, een boerenzoon, en een kleine kerel uit Berlijn met een markante Berlijnse kop. Zij merkten op: "Sergeant-majoor, als we al die kaas moeten opeten, dan beginnen wij vanzelf te mekkeren. U begrijpt wel dat dat ingaat tegen mijn goede opvoeding. Daar komt bij dat het verboden is en vandaag de dag zelfs zeer gevaarlijk in Duitsland. Wat doen we met dat spul?" Vlak bij de stad ontdekte ik een piepklein kloostertje. Daar huisden mijn medebroeders, want van wonen was geen sprake. De heilige Franciscus zou zich over hun armoede hebben verheugd. Het huis leek op een ruïne. Samen met mijn Berlijnse assistent bracht ik er grote hoeveelheden kaas en andere goede spullen naartoe. Toen hij de monniken zag, het waren er vier, vroeg hij: "Is dat een circus?" Zijn sprakeloosheid groeide alleen maar toen hij door de open deuren naar binnen keek. Hij zag de kleine cellen met hun primitieve bedden en de kleine keuken, of wat daarvoor moest doorgaan, met één enkele pan en een paar oeroude schalen op een wankele haard. "Verbijsterd," zei hij, "hier wonen bedelaars." Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. Franciscanen zijn bedelaars van Gods liefde. Ik vroeg de patergardiaan of ik iets mocht lenen uit de bibliotheek. Hij bracht me naar een plank bij de muur waar vijf boeken stonden. Werkelijk, de heilige Franciscus zou er blij om zijn geweest. Zijn broeders waren echter ook blij met de culinaire heerlijkheden die wij meebrachten. Elke avond bracht ik hen levensmiddelen. Het was werkelijk prachtig en hartelijk. Het was werkelijk een prachtige en hartelijke Franciscaanse gemeenschap. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren. En wij hopen dat u de volgende keer weer afstemt op dit programma, om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.
Thank you.